Wat ziet God en wat zie jij? Dit is zo'n plaatje waar je twee dingen in kan zien. Hè? Wie ziet hier een jonge vrouw in? Wie ziet hier een oude heer in? Wie ziet ze beide? Nou, even voor de volgende. Voor degene die ze niet zien. Het jonge meisje. En de oude heer. Links de oude heer in het rood. Rechts het meisje. Knap hè, zo'n tekening. Die dan eigenlijk twee kanten op kan gaan. En zo zijn er veel meer hoor te vinden op internet. Wel grappig. Maar het is zo tot... Wat ziet God en wat zie jij? En ik wil je meenemen met een aantal verschillen vanuit de Bijbel. En daarna wil ik het ook betrekken op onszelf. We gaan even naar de volgende dia. Wat zagen de 12 verspieders? En dan gaan we even naar Numeri 13 toe. En dan gaan we eerst lezen wat ze allebei zagen. Dus dit zeggen de 12 verspieders samen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Of een van hen verwoordde het. Maar het was iets... Ze zeiden, het is vruchtbaar land, een land van melk en honing. Kijk maar naar zijn vruchten. Maar het volk dat er woont is krachtig en de steden zijn grote vestingen. Wij hebben er zelfs reuzen gezien, nakomelingen van Enak. Bovendien wonen de Amalekieten in het zuiden, in de Negevwoestijn, terwijl de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten in het bergland wonen en de Kanaanieten langs de kust van de Middellandse Zee en langs de Jordaan. Nou, gewoon neutraal gezegd. Wat er in het land is. En nou gaan we lezen hoe de 10 verspieders erover spraken. Dat is het volgende. Gaan naar vers 31. Maar de mannen die met hem waren, want Caleb had eerst gezet, even een klein zinnetje tussendoor. We kunnen het wel innemen. Want God is met ons. Laat het land innemen, veroveren. Daar zijn we sterk genoeg voor. Een zinnetje wat Caleb zei. En dan zeggen de mannen, maar de mannen die met hem waren, meegegaan, zeiden, wij kunnen onmogelijk tegen dat volk op. Ze zijn veel te sterk. En ze verspreidden onder het volk allerlei geruchten en zeiden, in dat land zullen we ons nauwelijks staande kunnen houden. De mensen die daar aangetroffen die we daar aantroffen, waren erg groot. En er waren zelfs reuzen, nakomelingen van Enak. Wij voelden ons klein als sprinkhanen en zo moeten we in hun ogen ook hebben uitgezien. Ja. Met zo'n verklaring, proclamatie, kom je er natuurlijk niet, hè? In dat land. Maar dit is dus hoe zij reageerden. Terwijl ze een belofte hadden van God. Dit land is voor jullie. Dit land is voor jullie. Zien wij wat God ziet? Of zien wij wat voor ogen is? Altijd kun je twee dingen zien. In de situatie die je tegenkomt. Want bij God is alles mogelijk wat hij heeft gezegd. Nou, waar was de reactie van Caleb en Jozua? Gaan we even verder naar 14 vers 6. Jozua, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van de mannen die Kanaan hadden verkend, scheurden van verdriet hun kleren. Ze waren het niet mee eens met al het gemor. Dat de reactie en de geruchten die verspreid werden. Ze zeiden tegen het volk, het land waar we doorheen zijn gekomen is prachtig. En als de Heer ons goedgezind is, en dat was hij, zal hij ons brengen naar dat vruchtbare land, dat land van melk en honing, en het aan ons geven. Maar verzet je dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor dat volk. We kunnen het gemakkelijk aan. Hun goden zijn niet in staat hen te beschermen, maar de Heer zal ons helpen. Wees daarom niet bang. Een heel andere proclamatie. De eerste proclamatie was gericht op wat je ziet. Het land, de reuzen en hoe zij zichzelf zagen. De tweede proclamatie is gebaseerd op wat God heeft gesproken. En hoe ze God zagen strijden voor hen. We kunnen het gemakkelijk aan. Waarom? Omdat de Heer ons zal helpen. Een totaal ander perspectief. Zij zagen, dus die twee mannen, zagen de belofte van God, dat God het beloofd had. Ze beseften wie ze waren in God. Ze waren Gods volk. God stond aan hun kant. En ze beseften wie God was. Ze beseften wie God waren en ze beseften wie zichzelf waren. Wie ze zelf waren. Zij zeiden niet van, oh, wij zijn sprinkhaan in de ogen van, dat maakt helemaal niks uit. Hoe andere mensen over je denken. Dat maakt totaal niet uit. Als jij ziet wie God is met jou, dan weet je dat je overwinnaar bent. Dan weet je dat je aan kunt wat God heeft beloofd. God belooft niet iets aan je, zonder je ook daar de kracht en de bekwaamheid voor te geven. Dus we zien hier twee dingen. Wat zie jij en wat ziet God? Wat zien wij en wat ziet God? We gaan nog naar een andere verhaal toe. En dat is in 1 Koningen 6. Wat zag Elisa en wat zag zijn knecht? Nou, de koning van Aram, die was in oorlog met Israël. En elke keer als hij wilde aanvallen, dan wist de koning van Israël en zijn plan. Dus op een gegeven moment zegt hij verontwaardigd van, ja, kom nou zeg. Wie van mij hier is een verrader in mijn omgeving, die elke keer doorgeeft wat ik van plan ben? En toen zeiden ze, nee, dat is Elisa, de profeet. Die krijgt van God te horen wat jouw plannen zijn. Wat je in je slaapkamer vertelt. Niemand, staat er in vers 12, majesteit, de profeet Elisa uit Israël is hiervoor verantwoordelijk. Hij weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Voor God is toch alles mogelijk. Zoek uit waar hij zich bevindt, beval de koning. Dan laat ik hem gevangen nemen. Toen de koning de melding kreeg dat Elisa in Dothan was, stuurde hij er een sterke troepenmacht op af met paarden en wagens. Het was nacht. En toen ze bij de stad aankwamen en haar omsingelden. Het was nacht toen ze bij de stad aankwamen en haar omsingelden. Toen de dienaar van de profeet de volgende ochtend opstond en de deur uitging, ontdekte hij dat de stad was ingesloten door een legermacht met paarden en wagens. Help! Wat moeten we beginnen, mijn heer? Dat was de reactie van de knecht. En dan Elisa zegt, wees niet bang, want aan onze kant staan er nog veel meer. Toen bad hij, Heer, open toch zijn ogen en laat het hem zien. En de Heer opende de ogen van Elisa's dienaar en tot zijn verbazing zag hij dat de berg vol stond met paarden en wagens die om Elisa een vuurzee vormden. Wauw. Waarom was Elisa nou niet bang? Hij zag de geestelijke wereld. Hij zag wat God zag. Wauw. Waar in de natuurlijke omstandigheden alle reden om bang te zijn. Een geweldig groot leger om je stad heen. En je bent misschien wel met een paar mensen. Maar Elisa vertrouwde op God, leefde met God, sprak met God en zag wat God zag. Mensen, dit is onze overwinning in elke situatie. Onze overwinning in elke situatie is God te zien en naar God te luisteren. Dat is de overwinning in elke situatie. Uit onszelf zijn we niet krachtig. Uit onszelf zijn we niet sterk. Maar met God zijn we meer de overwinnaar. Wat ziet God? En wat zie jij? Wat zag Jezus? Dan gaan we even naar Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Te midden van zo'n grote kring van geloofsgetuigen moeten we dan ook elke zondelast die ons zo gemakkelijk hindert afleggen en met volharding de renbaan aflopen die voor ons ligt. Laten we het ook gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem die zoveel tegenwerking van zondes heeft verduurd. Dat zal u helpen de moed niet te verliezen en de strijd niet op te geven. Jezus zag de vreugde die voor hem lag. Hij zag de miljoenen mensen die hij zou redden door het werk wat hij aan het kruis deed. Hij zag het geestelijke en was daarom bereid ook om in het natuurlijke te lijden. Als je geen hoger doel hebt wat het koninkrijk van God is en het geestelijk is, dan zoek je met alle macht je leven te behouden in deze wereld. Oh mensen, je doet wat het kost om dit leven te behouden wat hier is. Want je moet het hier toch maken. Je moet het hier toch voor elkaar krijgen. Maar Jezus leefde voor het koninkrijk van zijn vader. En hij wist, als ik ga sterven, dan red ik de gehele mensheid. Dus daardoor, door dat geloof, door die vreugde, door wat hij zag in de geestelijke wereld, maakte hij de juiste keuzes in de natuurlijke wereld. Als alles van je afgenomen in deze wereld, hoe kun je dan nog gelukkig zijn? Paulus overkwam het. Meerdere malen. Als je ziet wat Paulus heeft meegemaakt in zijn leven, dan zou je zeggen, hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol? Maar hij was niet gericht op het natuurlijke. Hij was gericht op het eeuwige koninkrijk van God. Het onveranderlijke koninkrijk van God. Waar leven wij voor? Wat zie jij in jouw leven? Wat zien wij als gemeente in Nieuwegein? Ik ga de volgende. Wat zie jij? Ik ga een aantal dingen, maar die lijst is oneindig aan te vullen met allerlei perspectieven. Ik neem er gewoon een paar mee. Een natuurlijk mens die niet God ziet, of je kent, daar kijk maar naar de knecht van Elisa, die ziet alleen het natuurlijke en de zichtbare wereld staat centraal. Daar maak je ook de keuzes op, ben je ook gebaseerd op. Iets werkt wel, iets werkt niet, help, het werkt niet. Alles wat er gebeurt, vertaal je in het natuurlijke. De vijand is groter, zij zijn met 10, ik ben met 1, dus ik verlies het. Maar de geestelijke, voor een geestelijk mens die met God leeft, staat de geestelijke wereld centraal. In het natuurlijke is de menselijke overweging is de waarheid. Dit kan wel, dit kan niet. De medische wereld is zo ver, dus dit is mogelijk, dit is niet mogelijk. Help, het is niet mogelijk voor mensen. Nu ben ik verloren. Bescherming, hè, wat Irma meemaakte. In het natuurlijke is het niet mogelijk. Weet je, je zou zeggen, joh, je zou net goed dood kunnen zijn. Ja, dat is best zo, maar er is iets anders wat de waarheid is. En dat is onze God met wie we leven. Die maakt het hele verschil uit. Dus Gods woord is de waarheid. Menselijke mogelijkheden vormen de grens. Gods mogelijkheden zijn de grens voor een geestelijk mens. Iemand die met God rekening houdt. Die zijn geloof in God, op God gebaseerd, op wat hij zegt. Mensen zoeken tijdelijk geluk. De hele wereld gaat stuk aan mensen die tijdelijk geluk zoeken. Echt waar. Echt waar. Ja. Ik heb Rut trouw beloofd. Dat is niet afhankelijk van mijn gevoelens. Of ik haar trouw beloof. Wordt nooit eens in de verleiding gebracht om te zeggen van, hoi, er zijn ook andere leuke. Misschien wel. Maar het is jouw beslissing wat je doet. En weet je, heel veel mensen zeggen, ik moet bevredigd worden. Onmiddellijke bevrediging. Ik moet bevredigd worden in dit leven. Oh, dus ik moet gelukkig zijn. Als ik niet meer gelukkig ben, dan geef ik op. En dan zoek ik iets anders waar ik gelukkig word. En dan zoek ik weer naar een ander tijdelijk gelukje. Maar geluk ligt niet in dat je altijd je lekker voelt. En dat jij het naar je zin moet hebben. Weet je, mensen verdraaien heel de waarheid van God. In heel die gender problematiek in de wereld is het verdraaien van waarheden van God om je, dat je zelf bevredigd wil worden. Zelf bevredigd wil worden, weet je. En mensen kunnen, ik kan zeggen, ik doe dat niet. Waarom? Omdat ik geloof in het woord van God. Dat staat mij centraal. Mijn leven wordt gebaseerd, in mijn waarheid is gebaseerd op het woord van God, op de waarheid van God. En daardoor wandel ik zo de geestelijke wereld in. Want ik sta op één lijn met God. En ik ervaar zijn geluk, ik ervaar zijn vrede. Weet je, jaloersheid wil ik niet toelaten in mijn leven. Ik laat geen verkeerde gedachten toe in mijn leven. Ik vecht er tegen, want ik weet, dit is de strijd die ik heb te strijden. En ik wil tot Gods waarheid mijn hele leven vervuld in elk facet van mijn leven. Ben ik onderweg? Maak ik fouten? Ja! Maar ik leef uit genade. We leven uit genade. Maar genade wil niet zeggen dat je niet naar de waarheid moet toegroeien. Genade krijg je om naar de waarheid toe te groeien. Genade krijg je niet om alsmaar in je zonde blijven door te leven. Genade krijg je om te kunnen afrekenen met de zonde. En als je daar weer een keer toch weer in trapt, dan is er alle genade om van God om te zeggen, wauw, ik hou toch van je. Maar wandel wel die richting op. Want als je zegt, ik ga die richting op wandelen, ach, maakt van God niks uit, weet je. He, ik dump mijn relatie en ik ga gewoon weer een andere beginnen. He, ik ga niet aan mezelf werken, ik denk alleen aan mezelf. Hupsikee, en je gaat... Ja, oké. Maar Gods genade is dan wel over je leven. Ik geloof dat Gods genade blijft wel, maar je wordt niet gelukkig. Want je leeft niet volgens de waarheid van God. Je gaat niet richting de waarheid van God. Want de waarheid, als je in mij blijft, zul je de waarheid verstaan. En de waarheid zal je vrijmaken. En als je in de vrijheid van God wil leven, dan moet je gaan groeien naar de waarheid van God. En gaan leven naar de waarheid van God. Dus je verstand, emoties en lichaam bepalen. Als je een geestelijk mens bent, dan is Gods waarheid, oh, de geestelijke wereld, zijn innerlijke stem van vrede, de Heilige Geest bepalen jouw leven. Wat doe jij? Dat is in elke situatie, vraag, kijk naar Gods woord. Kijk naar de Heilige Geest in je. Luister naar zijn stem en baseer jouw keuzes op de waarheid van God. En je gaat groeien geestelijk. Want Gods woord is voedsel voor de geest. Eten is voedsel voor je lichaam. Het tijdelijke is voedsel voor je lichaam. Voor je emoties. Je wil bevredigd worden. Maar het voedsel voor je geest is gebed. Is het woord van God. Is naar hem luisteren. Is hem gehoorzamen. Is met hem leven. Nou, een natuurlijk mens heeft alleen maar tijdelijke doelen. Hoe kan ik meer geld verdienen? Kan ik een groter huis hebben? Kan ik meer zekerheid hebben in deze wereld? Eeuwige doelen? Wauw. Daarmee kun je keuzes maken die tegen de maatschappij ingaan. Die tegen de omgeving ingaat. Waarom? Je hebt een hoger doel. Je hebt een hoger doel. Jouw doel is het koninkrijk van God. Het eeuwige koninkrijk. Net zoals Jezus een hoger doel had. Als Jezus het tijdelijke doel had gekozen, ja, daar was hij nooit op 33-jarige leeftijd gestorven. Kom nou, hij was wel uit de handen weggebleven van al die Romeinen, hoor. Dat was voor hem geen koud kunstje. In de kracht van je leven, 33 jaar, en dan omkomen. Natuurlijk gezien, zonde van je leven. Maar Jezus had een grote doel. Jezus had ons voor ogen. Jezus had het geestelijke koninkrijk van God voor ogen om op door te dringen in deze wereld. De natuurlijke mens wil altijd mensen behagen. Hoe kan ik in de gunst van mensen komen? Hoe kunnen ze meer van me houden? Weet je? Hoe kan ik ze niet? Vermoeiend zeg. Vermoeiend, weet je, want alles is zo veranderlijk. De ene keer roepen ze, Hosanna, Hosanna, de koning. En de volgende keer roepen ze, kruisig hem, kruisig hem. Dat zijn de zo veranderlijk. Maar als je God wil behagen, hij is zo onveranderlijk. Hij houdt zoveel van je. Hij heeft alle macht. Hij heeft een naam, Jezus heeft een naam boven elke naam. Nou, blijdschap of geloof van het natuurlijke is gebaseerd op wat je ziet, begrijpt en ervaart. Alles, je zou kunnen zeggen, de Bijbel noemt dit eigenlijk ongeloof. Want je kijkt alleen maar naar wat je ziet, wat je ervaart. Maar ik noem het ook geloof. Ergens gelooft elk mens, anders kun je niet leven. Als je op een stoel gaat zitten, geloof je dat je niet de poten eronder aan gaat. Anders ga je er niet op zitten. Je gelooft allemaal, maar je gelooft alleen in het natuurlijke. In wat je kunt begrijpen, wat je ervaart, wat je ziet. En God, geloof in God is gebaseerd op wat God zegt, belooft in zijn woord. Daardoor konden Caleb en Jozua zeggen, wauw, we kunnen het, God heeft het beloofd. Dus de beloftes van God kennen is enorm belangrijk. Wat zegt God over jou? Luister naar zijn stem. Ik vind het zo mooi wat Inge vertelde, getuigenis. Zo mooi, want we hebben elke keer nodig. We hebben elke keer nodig om te horen wat God zegt. Elisa zag het leger wat bij hem was. Als hij dat niet had gezien, dan was hij net zo bang geweest als die knecht. Kan ik je vertellen. Maar Elisa zag in de geestelijke wereld. Oh, dat maakt me jaloers, weet je. Ik wil zien wat God ziet. Blijdschap is bij ons alleen gebaseerd op wat je ziet en ervaart. Heel veranderlijk, weet je. Oh, leuk. Verjaardagspartijtje of feest vieren. We kunnen dat. Oh, leuk. Maar in moeilijke omstandigheden blij zijn. Ja. Dat is natuurlijk heel wat anders. Ja, dan de, maar de blijdschap van God. Wees blij in de Heer. Dus dat is een andere blijdschap die van binnenuit komt. Jezus was een blij mens. Paulus was vol van blijdschap. In de Filippenzenbrief schrijft hij dat heel vaak. Van, wees blij in de Heer. Weet je, dus de blijdschap van God gaat veel dieper dan de blijdschap van de mens. Paulus en Silas konden zelfs zingen in de gevangenis. Nou, er is niks om te zingen in de gevangenis hoor. Als je geketend ligt daar en de dood voor ogen. Toch waren ze aan het zingen. Wat is het? Dat een krachtige duim. Mensen, ik wil iemand zijn die ziet wat God ziet. Ik wil iemand zijn die voor God leeft. En de Bijbel zegt ook dat als wij ons... Want eigenlijk is dat zo, de natuurlijke mens kunnen we alleen maar kruisen en ervan afzien. Als wij zien wie God is. Als wij God in ons leven op de eerste plaats zetten. Anders wordt het wel heel moeilijk. Als je God alleen maar wil gebruiken om een goed leven hier te leiden, wordt het heel moeilijk voor je. Maar als je gaat zeggen, Heer, u bent op de eerste plaats. En ik wil afzien, en dat staat in heel Colossense, dat wil ik niet gaan lezen. Maar daar staat, dat wij, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt. Ik ga niet het hele stuk lezen wat versen eruit. Streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is. Je bent immers gestorven en je leven ligt verborgen in God met Christus. Wauw. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Dat is precies hetzelfde wat Jezus had gedaan. Jezus dacht aan de dingen van zijn vader. Hij streefde daarna om dat te doen. Hij gehoorzaamde en stierf aan het kruis. En hij wist, mijn leven is in de hand van de vader. Hij stond op uit de dood. En hij leeft nu in heerlijkheid bij de vader. Voor altijd. Nou, dat is toch geweldig, hè? Als we zo ons leven als een offer neerleggen voor hem. De tijdelijk leven. Het leven hier op aarde. Wat wij hier willen bereiken, zeggen we, Heer, u hebt mij verlangens en talenten gegeven. Maar ze zijn ondergeschikt aan wat u voor mij wilt. Wilt u dat ik ze voor u gebruik, Heer? Of wilt u misschien ook heel iets anders doen? Voor u. Ik wil u volgen, Jezus. Ik wil achter u aangaan. Want dat is het allerbelangrijkste. Dan ben ik met eeuwige doelen bezig. Als je een miljoen op je bankrekening hebt staan, dan kun je niet meenemen in de hemel. Maar als je voor God hebt geleefd. Wauw. Als je voor God hebt geleefd en zijn wil hebt gedaan, dan zegt God, wauw. Je hebt wat op aarde opgebouwd. Als je niet hebt gedaan, kom je ook in de hemel door je geloof, hoor. Want het is het bloed van Jezus. Maar het is mooi als je iets mee kunt nemen, toch? Ja, mooi als je iets kunt zeggen, Heer, ik heb uw wil gedaan in mijn leven. Ik ben met u gaan leven. Dus, oh wauw. Heer, wat ziet God en wat zie jij? En is wat jij ziet hetzelfde als wat God ziet? En Jezus, of in Colossense wordt ook gesproken over de band van de volmaaktheid, de liefde. Elke keer is er voor ons de keus van, ga ik reageren zoals God wil dat ik reageer? God zegt vergeef. Ga ik die persoon vergeven? Of word ik bitter? Zie ik zoals God ziet? Of zie ik vanuit mezelf? Als iemand gepromoot wordt en jij niet, hoe denkt God erover? Is God blij met die persoon? Kan ik hem zegenen? Of ben ik jaloers? Wat laat ik toe? Elke keer moet je in geloof stappen nemen om te gaan zeggen, God wil dat ik zo reageer, dus ik kruisig mijn gevoelens. Ik breng ze bij God en ik ga ze niet voeden. Want ik wil een geestelijk mens zijn. Ik wil leren te reageren zoals de Vader wil dat ik reageer in de situaties waar ik ben. Dat is een leerproces. Maar het is een mooi leerproces. Je wordt er mooier van. Ik leer ook nog steeds. Maar we worden er mooier van. Nou, wat ziet God in zijn gemeente? Wat ziet God in zijn gemeente? Ik wil Efeze 5 een paar versen lezen. En er staat, en ik wil het echt even niet over man en vrouw hebben hierin, maar echt over het beeld waarvan het is. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief heeft gehad. en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Wauw. Weet je dat God zijn gemeente als heilig en smetteloos ziet? Want Jezus is voor ons gestorven. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Wij zijn de bruid van Christus. God ziet ons als zijn bruid. God ziet ons en wilde zo graag één geest met ons zijn. Daardoor is Jezus gekomen. Eén geest. Eén geest. Denk aan één vlees, een man en een vrouw. Een beeld in deze wereld. Eén vlees. Zoiets moois. Gemeenschap wat God heeft gemaakt. Weet je, tussen man en vrouw. Maar wel binnen dat verbond. Weet je dat daarom God dat verbond heeft gemaakt? Omdat het veilig is binnen verbond. Veilig is het ook als wij binnen het verbond met God leven. Dan kunnen wij heel close bij God komen. Als jij buiten het verbond met God leeft, dan is hij een verterend vuur. Kijk maar in het Oude Testament, kijk maar eens. Straks ook. We kunnen niet bij God straks komen en zeggen van, ja, ik heb toch goed mijn best gedaan in mijn leven. Ik heb toch heel goed mijn best gedaan in mijn leven, maar ik geloof niet in u. Ik ken u niet, weet je, maar het is toch wel goed als ik goed mijn best heb gedaan. Nee, we moeten binnen het verbond kunnen we één zijn met God. Buiten het verbond, als we God buiten Jezus ontmoeten, dan is er het oordeel. Dan is er het oordeel, want hij kan niet vergeven buiten Jezus. Hij moet in Jezus. Zo is ook het verbond tussen man en vrouw. God wil tot man en vrouw een verbond sluiten en dan één zijn. En niet dat je zomaar met iedereen naar bed gaat. Sluit eerst de verbond. Wees eerst trouw. Beloof trouw aan elkaar. Beloof het. En waar? Zeg je, ja, maar ik weet toch niet of dat het ja, gaat lukken of verder. Ja, dat is weer menselijk gezien. Kijk je weer naar je menselijke mogelijkheden. Je wilt een relatie aangaan vanuit je gevoel, vanuit je emoties. En er zit wel eens tegen. En dat lukt niet. Ik kan Rut niet altijd geven wat ze nodig heeft. Maar zij heeft wel een relatie met God. En omdat ze een relatie met God heeft, wil ze op de eerste plaats, is haar bron God. En die ben ik dat niet. En zij is niet voor de eerste plaats mijn bron. God is dat op de eerste plaats. En daardoor kunnen we aan elkaar geven. Wauw, dan gaat ze stromen. Weet je, dan kun je groeien. Dan gaan we door dingen heen, ja. Maar een commitment is niet afhankelijk meer voor ons, voor onze relatie. Het is niet meer afhankelijk van onze emoties, onze dipjes, onze downtjes. Het is een besluit dat we genomen hebben. Amen. En waar we voor gaan. Het is een besluit vanuit God. Niet vanuit onszelf, want dat lukt me niet uit mezelf. Niet vanuit, maar we hebben besluit genomen omdat we net zoals Elisa zien, het leger wat met ons is. We zien wat God ons heeft gedaan. Mensen durven tegenwoordig niet meer te committen en niet meer te besluiten. Dat komt omdat deze wereld kapot is. Deze wereld is gebroken. Deze wereld is stuk. Daardoor gebeurt het dat mensen niks meer kunnen. Weet je? Maar als je God kent in je leven, ga je heel anders leven. En hoe meer de wereld zich verdraait en in de leugen gaat leven, hoe meer gewoon jij een licht gaat zijn, omdat je sterk bent in hem. En omdat je in de waarheid wil leven. Nou, dat is ontzettend mooi. Dus de waarheid maakt je echt vrij. De waarheid maakt echt dat je de mens wordt die God bedoeld heeft. En dat, daarom wil ik ook ieder beroepen. Joh, ga ook, als je nog geen relatie hebt met een vrouw, ga of man, zoek een partner die God op de eerste plaats stelt. Weet je waarom ook weer? Dan kun je vanuit God met elkaar gaan leven. En wat zijn de verleidingen voor sommigen? Joh, ik heb verlang zo naar een partner. Nou, laat ik maar minder kieskeurig zijn hoor. Mijn vlees, mijn emoties verlangen zo naar een partner. Oh, mijn hormonen, ik wil graag een partner hebben. Maar, dat is het moment, op het moment zelf. En als je dan een partner hebt, dan blijkt het dat het allemaal niet zo leuk is als je dacht, weet je. Dat het niet zo volmaakt is als je dacht. Dat je daar ook aan moet werken. En dan heb je ineens niet de tools om echt een relatie te bouwen. Want je was alleen maar met jezelf bezig. Met je emoties en je hormonen. Ga een relatie aan met iemand die God ook centraal stelt in zijn leven. Zodat je samen meer vruchtbaar kan zijn voor hem. En dat je niet... Want je zult dan later, als je nu misschien zegt, nou, het leven een beetje lauw met God, maar je gaat straks weer vurig worden voor God. En je hebt een partner die God niet wil dienen. Kan behoorlijk lastig zijn. God geeft genade hoor. Dus alle mensen die dat hebben en vanuit hun leven, oh, God is zo genadevol. God kent jouw leven. En God ziet precies. Maar als je nog niet iemand een keuze hebt gemaakt voor iemand, kies goed. Ik heb gekozen, ik heb tot mijn 35ste geen relatie gehad. Maar ik ben blij dat ik gewacht heb op de juiste vrouw. Ja, heel blij. Want samen kunnen we nou heel veel doen. Als ik zie wat zij doet voor God, wauw, ben ik zo trots op. Ik denk van wauw, wat een werk zij doet voor God. En zoveel dingen die ze geestelijk ziet. En waar ze geestelijk in stapt en uitstapt en tot zegen is voor anderen. Dan denk ik van wauw, ben ik zo trots op. Weet je? Dan denk ik van heerlijk. Daar ben ik dankbaar voor. Dus, en wat zijn nou heel veel dingen waar je het vlees moet kruisigen? Mensen die, dat is ook een stukje kruisigen van je vlees als je nog geen relatie hebt. En dat je zegt, nou, ik wil eigenlijk zo graag een relatie hebben. Maar toch, Heer, ik wil wachten omdat ik het koninkrijk van u op de eerste plaats wil stellen. Ik wil wachten tot de persoon die mij, natuurlijk mag je op zoek gaan, natuurlijk mag je dingen gaan ondernemen, maar... Ik wil niet mijn relatie laten bepalen door alleen maar mijn emoties en het uiterlijk. Ik wil op de God zoeken voor mijn relatie. Ik wil vragen, Heer, wat wilt u? Heb ik er vrede mee? En als je er geen vrede mee hebt, en hij is een hele leuke jongen of een hele leuke meid, maar je hebt er geen vrede mee, ga het niet doen. Breek ermee. Echt waar. Ren er van weg. Want dat wil je niet. Maar als je in een situatie zit waar je getrouwd bent op dit moment en je hebt een partner die God niet kent, wees trouw. Wees trouw. Ik ken een verhaal van iemand, heb ik al eerder verteld, iemand die in Amerika die leefde met een alcoholist samen, met iemand die helemaal niet goed ging. En God zei tegen die vrouw, een paar keer weggegaan, en toen zei God tegen hem, ga terug naar je man toe die je verlaten hebt. Weet je. En toen ging ze terug in gehoorzaamheid van haar man. En nu hebben ze samen een wereldwijde bediening, waarin God doet. Maar... Dat is geen excuus om te zeggen, oh, ik vind iemand zo leuk. Hij kent God niet. Laat ik mijn relatie aangaan, want ik ga hem wel winnen voor God, hoor. Ik ga hem wel winnen voor God. Nee, hoor. Dat moet je niet van uitgaan. Tenzij God zo duidelijk tot je spreekt. Want we moeten Gods stem verstaan. Maar je kunt jezelf wel bedriegen daarin. Heel makkelijk. Dus zorg altijd dat je raad van anderen hebt als je hiermee aan de slag gaat. Dat je niet uit jezelf gaat beslissen, want jouw emoties zijn zo hoog. Dat je kunt beter even advies winnen aan iemand om je heen die je vertrouwt en betrouwbaar is om samen voor te bidden. Weet je, dat zijn hele belangrijke dingen in je leven. Want je maakt keuzes voor de eeuwigheid. Als je niet voor de eeuwigheid wil leven, doe wat je wil. Doe gewoon wat je wil. Ga samen wonen, doe wat je wil. Als je niet voor de eeuwigheid wil leven, joh, maak zoveel plezier als je wil, wat je kunt. Maar kan je wel zeggen, het is tijdelijk. Je komt met een kater terug. Elke keer weer. Vroeg of laat. Het einde, let op het einde van uw wandel, zegt de Bijbel. Nou, God ziet zijn gemeente als zo kostbaar. Als zijn bruid. Waar hij alles voor heeft overgegeven. Hij heeft zijn leven totaal gegeven. En wat is Gods verlangen voor de gemeente? Kijk even naar Efeze 4, vers 13 en 15. Dat is een heel verhaal over de bedieningen die God aan de gemeente heeft gegeven. Apostelen, profeten. Maar ik wil twee zinnen even uitlichten. Vers 13. Totdat wij alle komen, daarvoor heeft hij al die gaven gegeven aan de gemeente, tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Maar dat wij, niet heen en weer geslingerd door alles, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Christus is het hoofd van zijn gemeente. Christus is ook de bruid. Wij zijn ook de bruid van Christus. Er zijn heel veel beelden in de Bijbel. En Christus is het hoofd van de gemeente. En wij moeten in elk opzicht naar hem toe groeien. Dat is ons grote verlangen. En dan wil ik wel iets zeggen over wat is ons verlangen van ons als gemeente. En daar wil ik even naar de volgende gaan. En daar heb ik een tijdje geleden ook al iets over gezegd, maar ik wil het zinnetje eruit lichten. Impacting the world by growing God's family. En dat heb ik in de volgende dia wat verder uitgelegd. Dat is, we hebben een passie voor God en willen een familie zijn die de liefde, vrede, kracht en blijdschap van zijn koninkrijk doorgeeft aan de mensen om ons heen. We hebben een passie voor God. We hebben een passie voor God. Ik zie de gemeente voor ons, een gemeente, dan denk ik aan een gezinnen, familie van God, waarin iedereen welkom is. Mensen die, waar de band van de liefde het allerbelangrijkste is, onderling. Dat wij zorg dragen voor elkaar, maar niet vanuit onszelf. We zijn Gods familie. God staat centraal. Wij willen zien wat God ziet in alles wat wij doen. Als jij weet wie je bent in Christus, zoals Elisa wisten en Caleb wisten en Jozua wisten, dan ga je totaal anders om met de mensen om je heen, met de wereld om je heen, dan als je dat niet hebt. De 10 verspieders waren klagers. Ze klagen heel de nacht door, stond er. Waar wil jij bij horen? Wat zie jij? Ik zie de gemeente als Gods bruid. Ik zie jullie als de bruid van Christus, inclusief mezelf. Wij zijn de bruid van Christus. Mooi. Zonder vlek of rimpel, in de geest al. En we willen een gemeente zijn die zijn identiteit vindt in Christus. Die wij, dat we hem kennen, dat we zien wat God ziet. In onze persoonlijke situatie, maar ook in Nieuwegein. Ik zie een oogst, ik zie een grote oogst. Die wij voor de Heer mogen binnenhalen. Ik zie veel mensen die God nog niet kennen. Maar die we zullen gaan bereiken. Ik zie een nieuwe generatie jeugd opstaan van leiders die voor God gaan. Die zien wat God ziet. En die net zoals Jozua en Caleb het land gaan innemen dat God voor hun bestemd heeft. En niet iedereen hoeft Kanaan. Het land Kanaan hoeft niet meer ingenomen te worden. Maar jij hebt iets op jouw leven liggen. Waar God heeft gezegd, jou wil ik daarvoor gebruiken. Jou wil ik daarvoor gebruiken. Jij moet doorbreken in de muziekwereld. Want God heeft iets voor jou. Jij moet doorbreken. Ik heb voor jou, jij bent een voorbidder. Jij bent een voorbidder. Jij hebt de gave van voorbeden. En jou, ik wil jou gebruiken voor de jeugd. Ik wil jou gebruiken om de jeugd in vuur en vlam voor mij te zetten. En jij bent een spreker. Een spreker die van God gaat spreken. Die het land toe gaat. Die misschien wel internationaal, als God een internationale roeping op je leven heeft. Go for it. Of dat God zegt, ik wil dat jij met kinderen, jij bent zo goed, jij hebt een hart voor kinderen. Halleluja. En wat probeert de duivel te doen? Je af te leiden, door reuzen te zien. Ik kan het nooit. Het lukt me niet. Nee, het lukt ook niet. Ik zie het wat God ziet. Leger om je heen. Van vurige wagens. Wauw. Oh, maar nu kan ik het wel. Dus als God je ergens voelt, ga uitstappen erin. Ga stappen erin ondernemen. Niet omdat jij het zelf ziet zitten. Laat je niet afleiden door allerlei dingen. Die vraagt dit, die vraagt dat, je werk dit, je werk dat. Gerco heeft de keuze gemaakt om zijn werk op te zeggen, want hij zag, dit past niet meer bij de roeping om mijn leven. Dus hij heeft een aantal maanden in de tuinieren gewerkt en andere dingen gedaan, totdat God zei, nu open ik een deur voor je. En nu werkt hij bij operatie mobilisatie en volgt hij zijn hart. Dat is niet voor iedereen zo, dat is zijn weg. Absoluut niet, iedereen zo. Maar hij maakt wel wij hebben keuze gemaakt op een gegeven moment. Ik heb mijn werk opgezegd. Ik was verantwoordelijk voor een computernetwerk van 3 accountantskantoren in Nieuwegein, Amsterdam en Rotterdam. En ik zei mijn werk op en we gingen naar Amerika toe. 3-jarige bijbelschool gevolgd daar. Waarom? Er was een passie in ons hart. We wilden iets voor God gaan doen en er was een roeping op ons leven. En we zeiden, kom ik om, we gaan gewoon. We willen God volgen. Ga niet zo al die beslissingen nemen uit jezelf. Neem ze met God. En zorg ook dat je soms wat raadgevers om je heen hebt. Weet je? Waar je kunt, maar zoek als raadgevers geestelijke mensen die zien wat God ziet. Als jij natuurlijke mensen om raad gaat vragen. Joh, wat denk je ervan? Als ik mijn vader had gevraagd. Hij leeft niet meer. Een lieve vader heb ik hoor wat dat betreft. Maar die zei. Joh, je zekerheid opgeven, weet je. Dat doe je toch niet allemaal. Het is dan logisch dat je. Dus je moet wel zoeken naar geestelijke mensen die zien ook wat God ziet. Want anders krijg je alleen maar advies wat je ook niet wil hebben. Tenminste, wat je weer houdt. Dus, dat. Dus wij hebben een passie voor God. Een passie voor God. We willen zeggen, Heer, wij willen vanuit de identiteit van wat u geeft, willen wij leven. Zo willen wij ook dit jaar ingaan. Dit jaar willen wij een gemeente zijn die zegt, wij gaan de oogst binnenhalen. En wij zijn mensen die leven vanuit onze identiteit en reageren vanuit onze identiteit naar elkaar toe. En naar de dingen toe die wij meemaken. Wij zien wat God ziet. Halleluja, dan moet je tijd met hem doorbrengen om dat te zien. Halleluja.